de paardenpodcast. Wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
Elk paard, hoe moeilijk ze ook zijn, hoe lastig ze ook zijn... ik hou er al van als ik ermee aan het werk ben. En dat moet een paard ook echt voelen. De liefde om het paard te willen helpen. Dus het belangrijkste is niet zozeer het doel, het trailer laden... maar ik wil dit paard helpen.
Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn. Voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden.
Elke paardeneigenaar maakt het wel eens mee. Je wil ergens naartoe, maar je paard wil echt niet die trailer in. Trailerladen is een van de meest voorkomende situaties met probleemgedrag. Maar wat is dat probleemgedrag eigenlijk? Wat gaat er nou vaak mis bij trailerladen en hoe kun je het trainen? Je hoort het in aflevering 130 met Petra Vlasblom.
Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker.
Nou, mijn naam is Petra Vlasblom. Ik ben gedragstrainer. Dus wat doe ik? Ik train paarden met gedragsproblemen. Dus dat betekent paarden die problemen hebben om de trailer in te gaan. Die misschien angstig zijn. Die rijtechnische problemen hebben. Die bokken. Die steigeren. Niet op kunnen stappen. Niet met je paard over het erf kunnen lopen zonder dat hij over het erf heen sleurt. Maar ook getraumatiseerde, bange paarden. Eigenlijk alles wat met ongewenst gedrag te maken heeft. Ongewenst voor ons mensen.
Ja. Ja.
En daarnaast geef ik ook een opleiding om mensen op te leiden in dit vak. Dus ben ik ook directeur van opleiding.
Ja. En je bedrijf heet?
Toemoens.
Ja. Ja. Nou, je noemt dat al even, zeg maar probleempaarden of probleemgedrag. Nou, soms is daar nog wel wat discussie, vooral over de woorden. Hè? Want bestaat het eigenlijk probleempaarden?
Nou, het probleem is natuurlijk voor ons met name. Voor ons mensen die iets met dat paard willen. En als dat paard dan net het tegenovergestelde doet, hebben we te maken met ongewenst gedrag voor ons mensen.
Ja.
Maar voor het paard is het natuurlijk helemaal niet ongewenst om als je iets niet wil weg te lopen.
Ja, dat is voor hen heel natuurlijk.
Dus het probleem ligt meer bij wat wij van het paard vragen dan dat het paard een probleempaard is. Hè? Dus het is heel belangrijk om steeds weer te realiseren wat vragen wij. En misschien heeft het paard het nog niet goed geleerd. Of is die, of heeft hij één keer een nare ervaring? En moeten we daar wat positieve ervaringen tegenover stellen?
Ja, dat is zo. Dus het zit hem eigenlijk... Je zei al van ja, wat we van het paard vragen. Maar het zit hem eigenlijk ook gewoon in onze perceptie van hun gedrag.
Ja, klopt.
Wat natuurlijk ten eerste wordt er heel erg vaak verkeerd geïnterpreteerd.
Ja.
En ten tweede zie je ook dat er zijn best wel veel verschillende stromingen natuurlijk. Ja. Als het gaat om communicatie tussen mens en paard, lichaamstaal, hoe train je nou. Dat ook de interpretatie echt anders onderbouwd wordt tussen die verschillende methodes. Lijkt me best wel verwarrend.
Is het ook. Is het ook voor mensen die natuurlijk aan het zoeken zijn van hoe ga ik mijn probleem met mijn paard oplossen. Ja, dan is het misschien wel belangrijk om te weten wat past bij je.
Ja. En wat zijn nou, laten we het dan wel gewoon bij probleemgedrag houden qua woord, even voor het gemak ook. Wat zijn nou veel voorkomende vormen van probleemgedrag die je tegenkomt?
Ja, natuurlijk is trailerladen een van de meest bekende. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat een paard een vluchtdier is. En dat wij dat dan in een heel klein hokje willen neerzetten wat gaat rijden, wat gaat bewegen, wat herrie maakt en wat op slot gaat. Ja. Dus alles wat onnatuurlijk is voor een paard, vraag je in één keer van dat paard.
En alles komt samen dus
alles komt samen. Hè? En eigenlijk worden de paarden vaak als je met een paard op wedstrijd gaat, dan ga je dat proefje heel erg vaak oefenen. Maar trailerladen, die trailer is een doel om te komen op je wedstrijd. Dat is eigenlijk niet een doel op zich om dat te trainen. En dat wordt vaak overgeslagen. En dan is het zover, dan heb je proefje geoefend en is het paard helemaal ingevlochten. En dan ga je op wedstrijd en dan gaat hij de trailer niet in. En dan kom je eigenlijk juist dat probleem tegen. Ja. Op een moment waarop je zelf al zenuwachtig bent. Alles anders is voor dat paard. En ik zie dat veel problemen ontstaan. Omdat we soms vergeten om paarden een stukje training mee te geven. Ja. En een stukje opvoeding mee te geven.
Nou ja, ik wou net zeggen, geldt dat ook niet voor een heleboel gedragingen?
Absoluut.
Bijvoorbeeld, het geldt ook voor wormenkuren, vaccinaties,
alles.
De hoefsmid. Ja. Dat zijn allemaal dingen waarvan, denk ik, de meeste eigenaren er pas achter komen dat het moeilijk is op het moment dat het moet.
Ja, en eigenlijk op het moment dat het moet, dan doen ze dat dus ook. He, dus alsof je met een kind van 4 naar de hoge duikplank gaat van het zwembad en je geeft een duwtje. Je zet dat kind op de hoogste duikplank en je geeft een duwtje. Ja. En als je dan de volgende keer tegen je kind zegt, ga je mee naar het zwembad? Die gaat huilen. Die heeft dat niet als prettig ervaren. En bij een kind is het heel normaal om te gaan beginnen met zwembandjes in het kikkerbadje.
Ja.
En die fase slaan we vaak over.
Ja.
Dus er moet een wormenkuur in. Wat doen we? Huppakee, meteen die spuit in die mond helemaal leegknijpen. Hè? Of de, ergens missen we vaak dat stukje wat eraan vooraf gaat om het paard te leren dat dat ook oké is.
Ja, is dat toch een beetje op hoop van zegen? Zo van, ja, maar als het gewoon goed gaat, nou, dan is het mooi.
Klopt. En gelukkig gaat het misschien 8 van de 10 keer goed. Gelukkig zijn paarden heel meegaand. Ja.
Vergevingsgezind.
Ook, ja.
Als we het dan hebben over dus communicatie, waardoor, nou ja, bij miscommunicatie, dat is eigenlijk de waar probleemgedrag ontstaat überhaupt, hè?
Ja.
Wat zie je dan vooral misgaan tussen paard en ruiter? Of tussen paard en eigenaar?
Eigenlijk dat er te weinig kennis is over het gedrag van paarden. Dus het natuurlijke gedrag van paarden is niet vaak genoeg bekend, waardoor er problemen ontstaan. Dus als je al niet weet waarom een paard bepaald gedrag laat zien, hoe moet je het dan oplossen?
Ja.
Dus met z'n allen, en hey, ik hoor daar ook bij, hè? Dus ik rij al vanaf mijn 7e, maar ik heb deze kennis ook nog maar zo'n 20 jaar. Dus met z'n allen proberen we heel wat, als een paard ongewenst gedrag laat zien, om daar doorheen te komen. Maar missen we heel vaak de kennis, hoe dan? En waarom laat dat paard dat, wat laat hij nou eigenlijk echt zien? En als je snapt hoe dat natuurlijke gedrag van dat paard in elkaar zit, en je begrijpt waarom die bepaald gedrag laat zien, ja, dan kan je eigenlijk gaan trainen. Dan kan je het paard gaan motiveren, stimuleren om datgene te doen wat hij eerder niet wilde doen.
Ja, en hoe kom je er dan achter wat dat natuurlijke gedrag,
nou ja,
is,
kijk,
zeg maar?
Je zou je natuurlijk meer kunnen interesseren voor cursussen over paardengedrag of over de verschillende karakters van paarden. Hè? Want ook elk paard heeft een eigen karakter en zal op eenzelfde situatie anders reageren vanuit zijn eigen karakter. Net als mensen.
Ja,
hè, dus de een wordt boos, de ander wordt bang, de ander keert een beetje in zichzelf. Maar hoe ga je daar dan als eigenaar mee om?
Ja.
En misschien heb je ooit gezien dat iemand zijn paard op een bepaalde manier in de trailer zet. En dan denk je, oh ja, ik heb gezien dat dat werkt. Dat ga ik ook zo doen. Ja, en dan past dat net niet bij jouw type paard.
Ja, dus het is niet alleen maar een kwestie van paardengedrag, paarden in het algemeen, zeg maar, leren kennen. Maar dus ook eigenlijk je eigen paard gewoon heel erg goed leren kennen.
Ja, eigenlijk de truc is, en dat zeg ik ook altijd tegen de studenten uit mijn opleiding, wat eigenlijk belangrijk is, is alles te leren over het begrijpen van paardengedrag. Maar stel nou dat, we zijn met z'n tweeën hier in dit interview, dat we straks met een paard over het erf gaan lopen, dan zal dat paard bij ons allebei ander gedrag laten zien. En dat heeft ook met onszelf te maken, want namelijk, we hebben een wisselwerking met dat paard.
Ja.
En het kan zijn dat die bij mij alle kanten op loopt, of denk, joh, dat grasprietje helemaal ver weg, daar ga ik nu naartoe. En bij jou netjes meeloopt. En waar heeft dat dan mee te maken? Dat heeft ook met onszelf te maken. En dat ene paard, hè, kan bij ons allebei ook een andere gemoedstoestand oproepen. Dus jij loopt lekker relaxed over dat parkeerterrein. En het kan zijn als ik onwennig ben in de omgang met paarden, dat ik daar bang rondloop of dat ik onzeker word of dat ik ongeduldig word. En dat zegt natuurlijk niks over dat paard, maar het zegt alles over mij. En het zegt ook alles over hoe ik beïnvloedbaar ben door die situatie. En dat ik eigenlijk dan op dat moment ook niet meer in mijn kracht kan blijven. En dus wat belangrijk eigenlijk is in een goede omgang met paarden, als paardeneigenaar, maar zeker als paardentrainer, is alles te leren en alles te begrijpen over het gedrag van paarden, maar ook over het gedrag van onszelf.
Ik denk dat we ons vaak ook helemaal niet bewust zijn van hoe we overkomen. Ik denk dat als... Ik raad mensen altijd aan om zichzelf vaak te filmen.
Ja.
Niet alleen gewoon jezelf, maar gewoon de training, weet je. Omdat je dan makkelijker kan kijken en evalueren. En ziet dit eruit zoals het voelt? Of was dat heel anders? En dan kun je ook veel beter zien eigenlijk hoe je jezelf gedraagt en verhoudt tot het paard. Ondanks dat het misschien heel anders voelde in dat moment.
Klopt. Ik raad mijn studenten ook vaak aan om te filmen. En dat vinden ze heel confronterend. Omdat ze dan ineens pas zien hoe ongeduldig ze zijn.
Ja.
Hoe het paard zijn best doet. Maar ze dat tijdens de training helemaal niet gezien hebben. En pas eigenlijk als ze het filmpje terugkijken.
Ja.
Dus het is heel confronterend om je eigen gedrag eigenlijk in relatie met dat paard te zien.
Ja.
En ik ben ervan overtuigd dat een stuk van het omgaan met paarden, het goed kunnen omgaan met paarden, ook een stuk zelfontwikkeling is.
En, oh, absoluut.
Dat is in mijn opleiding een groot deel. Hè? Dus ik geef een 3-jarige opleiding, waarin ik met name heel veel zelfontwikkeling heb zitten. Omdat, ik zeg altijd, met technieken kan ik iedereen een trainer maken. Alleen het verschil tussen een goede en een middelmatige trainer is degene die het touwtje vast heeft. Wie ben jij? Hoe ga je met weerstand om? Hoe ga je met weerstand van het paard om? Maar ook hoe ga je met een weerstand van de eigenaar om? Of van de omstanders die staan te kijken?
Inderdaad. Ook om het, weet je, om het tastbaar te maken. Het is natuurlijk, het maakt heel erg veel uit, bijvoorbeeld, hoe makkelijk of snel je gefrustreerd raakt als het niet lukt.
Ja.
Weet je, ja, en je weet, een paard reageert daar altijd op.
Ja.
Ik kan bij mijn Mary ook, dat is een Lusitano en best een pittige van 7. En als ik gefrustreerd raak omdat ik denk, ja, dit kunnen we toch gewoon, weet je wel. Dan denkt zij al helemaal, dit doen we dus mooi niet. Ja. Terwijl als ik kalm blijf en me aanpas naar wat zij aan kan op dat moment in die sessie, wat niks zegt over de rest van de week, ja, dan kunnen we ineens wel dingen, zeg maar.
Ja.
Dus inderdaad, het je echt bewust zijn van je eigen energie en hoe je je verhoudt tot dat paard, dat heeft gewoon echt een mega invloed.
Heel
groter dan we denken eigenlijk.
Echt heel groot.
Vind je ook dat er eigenlijk daar in lessen, dus in instructie van anderen, te weinig aandacht aan wordt geschonken?
Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben in 2011 met mijn opleiding gestart. En daar zaten al modules in om echt jezelf te ontwikkelen. En ik merkte daar ontzettend veel weerstand op. Met name dat sommige studenten zeiden, ja, ik wil best wel je opleiding volgen, maar die modules, die vind ik echt helemaal niks.
Ja.
En of ook door professionals om me heen, dat die echt zoiets hadden van, ja, wat een flut modules, hoezo? En dat, nu zijn we een stuk verder. En ik denk wel dat er al iets gaande is in de verandering daarin. Dat we ook echt wel doorkrijgen van, ja, maar het gaat er natuurlijk ook om wie ben jij? En zeker moet daar
überhaupt
lessen.
Niet alleen in de paardenwereld natuurlijk.
Nee,
je ziet het in alles wat terugkomen, dat persoonlijke ontwikkeling. Dat wel aan terrein wint, zeg maar. Dat het steeds bekender wordt en steeds normaler wordt ook om iets mee te doen.
Klopt.
Waar je eerst nog wel echt aangekeken werd van, joh, wat ben jij nou voor zweverig aan het doen?
Het heeft ook ermee te maken dat ik zelf heb gemerkt dat toen ik in 2001 kocht ik mijn paard Two Moons. En toen was ik helemaal niet bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dus ik heb nogal wat ongelukken met hem gehad. Omdat ik heel eigenwijs was. En ik dacht dat ik het allemaal wel wist. En ik vond eigenlijk dat ik het allemaal al zoveel beter deed dan de trainers daarvoor.
Ja.
Maar ik had heel veel te leren. En ik moet eerlijk zeggen dat hij mij hele harde lessen heeft geleerd. Hè. Dus ik heb echt heel wat ziekenhuizen gezien, dankzij hem. En zijn lessen werden ook steeds harder op het moment dat ik niet wilde luisteren.
Ja.
En toen ben ik echt wel een traject.
Zo eentje heb ik er ook gehad, inderdaad.
Ja. Ik heb heel veel, bloed, zweet en tranen. Maar hij heeft mij natuurlijk echt wel een vak geleerd. En ik werkte in de reclame, dus ik was helemaal geen paardentrainer. En ik kocht dat paard en die was al 5 jaar niet te berijden. En ik kocht hem puur voor de uitdaging. Ik was een beetje zo'n lefgrietje toen.
Herkenbaar. Dit is wel een leuke uitdaging. Ik denk, nou, als dit helemaal opgelost is, dan kunnen we wel gewoon lekker aan de slag.
Klopt.
Nou, no way dus.
Klopt. Nou ja, en hij heeft mij vol geconfronteerd eigenlijk met mijn eigen stukjes waar ik aan moest werken. Dus ik dacht, ik koop een paard met een traumatisch verleden en die ga ik wel even helpen. En hij heeft mij vol onderzoek.
Hoe oud was je?
Ik was toen, ik denk, 32, zo'n beetje.
Oh ja.
En hij heeft mij vol geconfronteerd met mijn eigen leerstukjes. En totdat ik daar echt voor open wilde gaan staan en daar echt naar mezelf durfde te gaan kijken, waar zitten mijn ontwikkelstukken nog? Ja, toen kwam het goed tussen hem en mij.
Ja.
En voor mij was het een heel belangrijk punt waardoor ik dacht, ja, maar daar zit eigenlijk echt het verschil tussen een middelmatige of een hele goede trainer.
Ja.
Is toch echt, ben je congruent?
Ja.
Is hetgeen wat je voelt, denkt, zegt en doet echt hetzelfde?
Ja. Want als je dat niet deed, dan lag ik meteen terug in hem waarschijnlijk.
Bij de EOBO in het ziekenhuis.
Ja. Ja. Ik heb toen met Cassindy, dat was een haflinger, die die vond mensen echt gewoon kloten. Ze vond haar echt, terwijl het gewoon dingen doen, zeg maar, vond ze fantastisch. Maar je moet wel op de juiste manier met haar omgaan. Ik heb zo vaak gehoord van, ik had hier nooit aan begonnen. Ik had haar echt wel verkocht. Of ik had haar naar een trainer gestuurd. Ja. Of jeetje, wat heb jij een geduld met haar. Er waren ook trainers die werden alleen maar harder natuurlijk, weet je wel. Want als ze er zin krijgt, ja, maar dan wordt het alleen maar erger. Dus als ze zich lostrekt, nou, dan jagen we er even goed op.
Ja.
Nou, geloof me, zij heeft echt 10 keer meer uithoudingsvermogen dan jullie allemaal bij elkaar, hoor.
Ja.
Herken je dat ook?
Ik herken het helemaal.
En wat hield jou gaande dan om er door mee te gaan?
Nou, kijk, natuurlijk heb ik ook gezocht wie kan mij helpen. En op een gegeven moment was het zo erg dat ik zo hard ervan af was gevallen dat mijn heup ontwricht was. Dus ik kon 2 maanden niet lopen. En toen dacht ik, ja, maar wie kan nu mijn paard trainen? Want ik was eigenlijk de enige die er iets mee kon doen. En toen had ik ook iemand ingeschakeld die zei, ja, nu moeten we toch wel eens een keer een lesje leren. En toen voelde ik al, En dat heb ik uiteindelijk echt laten gebeuren, omdat hij was de enige die mij, dacht ik, kon helpen. Ja. En toen was het voor mij zo duidelijk dat die ouderwetse manier van, terwijl die man er ook echt goed in stond, hoor, maar die ouderwetse manier van denken dat je dan zo'n paard een lesje moet leren, het was echt net andersom. Ik moest een lesje leren. En ik moest leren van dat paard met heel veel zachtheid, liefde en respect het paard te motiveren en stimuleren tot gewenst gedrag.
Ja.
En dat is mijn grote les geweest.
Ja.
En toen ik dat eenmaal doorhad, kon ik alles vragen, kreeg ik het juiste antwoord.
Ja. Kreeg je dan op een gegeven moment ook van, ja, maar jij hebt zo'n braaf paard. Ja, met jouw paard
nou,
kan dat.
ik moet zeggen, hij is nu 30, hè. Dus hij is afgelopen vrijdag 30 geworden. Hij leeft nog steeds. Ja, ik heb hem, even kijken. In 23 jaar. Hij kan nog steeds. Haal een dierenarts, haal een tandarts. Vraag iets op een manier met te veel druk of dwang. En je krijgt nog steeds hetzelfde paard terug. Dat zit er nog in.
Ja.
Dus hij blijft een geweldig leerpaard.
Ja.
Ja. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, hij staat nu op een zorgboerderij. En dan ziet hij kinderen aankomen voor coaching met een bak speelgoed. Ja, en dan is hij zo lief.
Maar die zijn echt, die zijn zichzelf.
Die zijn congruent.
Die zijn puur. Ja, ja,
klopt.
Ja.
En inderdaad, dit paard, en dat is het mooie van dat type paarden, dat karaktertype paarden. Ja, die tonen heel erg hoe jij in het leven staat. En ze spiegelen heel erg.
Ja.
Dus je krijgt terug wat je geeft.
Ja. Absoluut. Heel herkenbaar dit allemaal. Ja. En was trailerladen met hem ook een probleem?
Want hij stond in de Ardennen. En heel eerlijk, ik stond op het punt om een jaar naar Australië te gaan. Om daar eigenlijk heel veel te gaan leren over natural horsemanship. En dat was rond 2000, 2001.
Oh ja.
Het was net een beetje in opkomst.
Ja, zeker.
En dus ik wilde daar een jaar voor naar Australië. En ik was bezig echt met een sabbatical en alles te regelen dat ik een jaar daar naartoe kon. En toen ging ik een weekendje paardrijden in de Ardennen. En ik ging naar een stal met alleen maar zwarte merenspaarden. En daar stond Toemoens met een bruin paard met blonde manen. En hij viel natuurlijk gelijk op tussen al die zwarte paarden. En op het moment dat ik hem zag, we hadden meteen een klik. En een lang verhaal kort te maken, ik heb dus alle... ik heb eigenlijk die reis geannuleerd. Dus ik zou naar Australië gaan. Nou, op een gegeven moment zeiden mijn partner en ik zeiden, ja, we kunnen naar Australië gaan. We kunnen ook dit paard kopen. En mijn partner zei, als je die goed krijgt, dan... Dus eigenlijk was het was een uitdaging. En ik was helemaal geen ik werkte gewoon 40 uur op reclamebureau. Ik had een hele drukke baan. Ik dacht ook echt, kan ik wel een paard kopen? Want de plantjes gaan al dood, daar heb ik geen tijd voor. Hè? Dus ergens paste dat helemaal niet in mijn leven. Maar blijkbaar was het nodig dat paard op mijn pad kwam. En er was meteen een klik. En nou, lang verhaal kort. We hebben de plannen om naar Australië te gaan gecanceld. En we kochten dit paard. En ik had ook echt zoiets, ik wil alleen dit paard. Geen enkel ander paard. Het duurste paard, het mooiste paard. Ik hoef hem niet, ik wil alleen deze. Want het ging mij om de uitdaging. Maar de uitdaging begon al inderdaad om hem in de trailer te zetten in België.
Ja.
Dus we zijn de hele dag bezig geweest. En uiteindelijk, ik had hem betaald. Hele dag aan het trailerladen geweest. En uiteindelijk lagen we s'avonds daar in de Ardennen op bed. En we zeiden tegen elkaar, leuk, we hebben een paard gekocht en die staat in België.
Ja.
En toen hebben we hem uiteindelijk met heel veel verdovingsmiddelen de volgende dag in de trailer gekregen. Maar het was een drama.
Ja.
Dus ik ben ook in het begin dat ik hem had, ook wel met professionele trainers aan de slag gegaan. Maar toen kwam het op neer dat ik broeken en spijkerbroeken kon vergoeden. Want hij sleurde iedereen het erf over.
Ja.
Dus uiteindelijk was het wel mijn weg om het zelf te leren.
Ja.
Maar ook daarbij brak hij mijn arm. Dus hij trapte zo hard dat allebei de botten in mijn onderarm gebroken waren.
Ja.
Ik deed het nog niet goed, hè. Dus ik dacht, zo krijg ik hem er ook weer. Ik had filmpjes bekeken, demonstraties gingen naartoe. Ik had professionals ingeschakeld. Ja, ik prutste maar wat aan. Net als alle mensen waar ik nu kan komen met een trailerprobleem. Eigenlijk, we proberen met z'n allen Mm-hmm. En we prutsen heel wat aan in de hoop dat het lukt.
Precies, we weten de waarheid niet, zeg maar. We weten niet waar het ermee zit en tot die tijd blijven we proberen.
Ja, we leren allemaal paardrijden, dus we leren hoe we erop moeten gaan zitten, hoe we de paard aan kunnen sporen, hoe we kunnen stoppen en
sturen.
Hoe we op een gegeven moment misschien wijken voor been of een sprongetje. Maar wie weet nou hoe je moet trailen laden.
Ja. Dus überhaupt veel omgangsvormen en zo leer je natuurlijk überhaupt niet op de manege.
Nee. Nou ja, het is wel grappig. Hè? Dus ik merk wel dat er nu jarenlang wel wat terughoudendheid is geweest. Ook over grondwerkles of loswerk of over lichaamstaal. Ja. Omdat de meeste manegeruiters willen gewoon paardrijden.
Ja.
En dat snap ik, want daarvoor ga je op paardrijles. Maar ik merk ook wel door gesprekken met manegehouders dat daar ook al een verandering plaatsvindt. Dus het is echt wel mooi, er verandert echt veel.
Mijn Shetlandertje heeft twee verzorgsters, twee zusjes. En die zijn gestopt op de manege, want het rijden, ze vonden dat eigenlijk maar niks. En met glitter vonden ze fantastisch. En glitter kan niet bereden worden en niet voor een karretje. Dus dat is... Er is toch wel echt een verandering. Ja. Ze moesten dan toch op de manege van hun ouders in eerste instantie. Zo, want weet je, dan heb je dat in ieder geval gedaan. Ik geloof dat ze allebei na anderhalf jaar zoiets hadden van... ik vind het eigenlijk gewoon stom. Ik vind het bij glitter veel leuker. Lekker wandelen en kunstjes doen en verzorgen en dat soort dingen. Grondwerk.
Ja.
Mooi om dat te zien.
Ja, dus die verandering is echt wel ingezet.
Ja, zeker. Ja. En steeds meer maneges bieden inderdaad grondwerklessen aan. Bieden ook rijlessen aan op een andere manier. Veel meer aandacht voor houding en zit.
Ja.
Allemaal dat soort dingen.
Ja, dat is mooi.
Ja, zeker. Hoe heb je dat trailerladen uiteindelijk aangepakt met hem? Wat maakte dat je op een gegeven moment dacht... maar dit werkt wel?
Ja, het punt was dus... Ik had alles geprobeerd, maar hij rende... Hij stond altijd voor de trailer, draaide zich 180 graden om... en rende keihard weg.
Ja.
En in een van die wegrensessies had ik een manier gevonden... om hem tegen te houden. Maar toen dacht hij, dan trap ik je gewoon, hè? Mm-hmm. En eigenlijk iedereen om me heen zei toen, wat een rotknol. En je hebt dat paard gered uit de Ardennen. En je doet er alles voor. Je staat hier elke dag urenlang. En kost je heel veel tijd, geld en energie. En wat krijg je er nou voor terug? Ja, gebroken arm. Ja. En toen, nog geen twee maanden later lag ik weer in het ziekenhuis met een ontwrichte heup. Want dan had hij me eraf gegooid. Dus ergens om me heen was het begrip voor wat ik aan het doen was, werd echt minder. En mensen hadden echt zoiets van... leuk dat jij dit doet, maar ook mijn werk, hè? Dus ik moest me natuurlijk ziek melden en twee maanden niet kunnen lopen. Gelukkig kon ik thuis werken met een computer, maar het is natuurlijk voor iedereen onhandig.
Maar was jouw liefde voor het paard gewoon zo groot dat je door bleef gaan?
Ja. Ja.
Of was het ook...
En ik kon geen professional vinden die het kon oplossen. Dus ergens moest ik zelf deze weg inslaan. En uiteindelijk kwam ik er echt achter dat bepaalde methodes werkten en bepaalde echt helemaal niet. En daar ben ik eigenlijk mee doorgegaan. En op een gegeven moment kon ik hem leren laden. Kon ik hem ook leren dat die trailer ook oké was om vervoerd te worden. Het is nooit zijn hobby geweest om in een trailer te staan. Maar uiteindelijk heeft hij het geleerd. En belangrijk was eigenlijk om hem te begeleiden om het... en hem te motiveren en te stimuleren om mee te werken. En alles wat met druk, dwang en geweld te maken had, dat werkte gewoon echt averechts.
Ja, ging hij gewoon vol tegenin.
Ja. Ja. En toen kwamen natuurlijk, toen ik hem goed had gekregen, dat betekent rijtechnisch en ook trailen later, maar met allerlei gedragsproblemen, hij was echt heel lastig. Toen kwamen de eerste vragen van mensen van... jij hebt je paard goed gekregen, kun je mij ook eens helpen? En zo eigenlijk is mijn bedrijfje ontstaan.
Ja.
En ik werkte op een reclamebureau, altijd keihard werken, altijd deadlines, altijd stress. Op een gegeven moment werkte ik daar 5 dagen en 2 dagen in de weekenden voor mezelf. Toen dacht ik, een dagje minder dan op het reclamebureau.
Ja.
En uiteindelijk kon ik helemaal voor mezelf beginnen en had ik daar heel veel werk aan.
Als mensen op de achtergrond het een en ander horen, er staan hier kippen buiten. Ja. Ik weet niet of het te horen is, maar ik hoor ze echt door mijn koptelefoon heen schreeuwen. Maar goed, dat is gezellig. jij komt dus heel vaak op locatie bij mensen om mensen te helpen met het trailerladen van hun paard. Wat zie je dan voornamelijk misgaan? Kun je een paar van die dingen noemen?
Ja, Wat ik voornamelijk mis zie gaan, is dat we inderdaad gelijk met dat kind van 4 naar de hoogduikplank. Dus we willen eigenlijk, we slaan alles over.
We willen
over.
Er meteen helemaal in en hem dicht.
Ja,
en,
ja, he, ja. Dus we slaan alles over en dat gaat puur om het paard moet de trailer in. En eigenlijk al die tussenstappen, ik noem dat, dus in de leertheorie heet dat chaining. Alsof je een ketting hebt met allemaal schakels. En wat we overslaan zijn alle schakels. We gaan van de eerste naar de laatste schakel in die ketting en we slaan alles ertussen over. En dat is eigenlijk iets, als mensen daar meer over zouden weten, zouden ze makkelijker problemen zelf ook kunnen oplossen.
Kun je een voorbeeldje geven van die verschillende schakels?
Nou, bijvoorbeeld, dus als je die schakels overslaat, sta je bij een onwillig paard voor een trailer en wil je hem erin zetten en de boel afsluiten. Nou, dan sla je al die schakels over. Nou, als ik bijvoorbeeld begin, dan heeft het paard gaat bijvoorbeeld al stijgen bij de klep. En dan ga ik eigenlijk het paard leren dat hij gewoon op de klep kan staan en weer terug kan. En dan beloon ik hem iedere keer als je dat stapje naar voren doet. En werkt hij mee, dan mag hij ook weer terug. Dus dat is een beloning ook om weer terug te mogen. En zo ga je als het ware jojoen op die klep totdat hij denkt, oh, nou...
Hey. Als dit alles is wat ik moet.
Ja, ik ga niet dood. Ze wil me er niet in hebben. En uiteindelijk leer ik eigenlijk het paard. Ik vraag nooit meer dan wat jij aan kan. Terwijl eigenlijk de eigenaar vraagt iets wat dat paard niet aan kan. Die wil die trailer niet in. En ik laat het paard eigenlijk voelen. Ik ga niet over je grens heen. Ik ga steeds een stapje verder. Maar je zal ervaren, als ik iets vraag, dan kun je dat ook echt. Je kan dat. En ik werk met zoveel zachtheid en liefde. Dat voelen de paarden. Dat maakt echt een groot verschil.
Ja, om echt begrip te hebben voor de situatie.
Ik begrijp elk paard. Ja. Elk paard. Ik kom ook paarden tegen die aanvallen. Die me bijten. Die me trappen.
Dus dat stuk empathie is ook gewoon enorm belangrijk in het werk met paarden.
Ja. Dus elk paard, hoe moeilijk ze ook zijn, hoe lastig ze ook zijn, ik hou er al van als ik mee aan het werk ben. En dat moet een paard ook echt voelen. De liefde om het paard te willen helpen. Dus het belangrijkste is niet zozeer het doel, het trailer laden, maar ik wil dit paard helpen. Ja. Ik zeg ook letterlijk tegen de paarden, ik ben hier om jou te helpen.
Ja.
En dat is het allerbelangrijkste, dat moet het paard ook echt voelen.
Ja.
En dat maakt verschil, omdat... Het gaat dan om het paard. Dat zal het paard ook echt ervaren en voelen. Die intenties, die voelt hij. Terwijl het bij de eigenaar vaak, of bij mensen die de eigenaar willen helpen, dan gaat het eigenlijk om het doel om dat paard die trailer in te krijgen.
Ja.
Dus het gaat om het paard. Het gaat niet zozeer om ons.
Nee, inderdaad. Ja, wij mensen zijn sowieso natuurlijk gewoon van nature best wel doelgedreven natuurlijk.
Ja.
Dus dat ook daarin zit natuurlijk een stukje... het begrijpen van de natuur van het paard. Want paarden zijn van nature gewoon niet doelgericht, niet doelgedreven, zeg maar.
Klopt.
Het is zo in het moment.
Ja.
En zo gewoon met wat zich aandient.
Ja, ja, dus als een paard die trailer niet in wil, zou hij alles gaan doen om er niet in te gaan.
Logisch, ja, logisch. Ja. Zijn er nog andere dingen die je vaak mis ziet gaan, behalve te snel willen?
Wat er in het begin van mijn carrière, toen trainde ik de paarden... En nou, eigenaar blij, paard blij. Aan het eind van de training gingen ze aan een loshangend touwtje de trailer in. En iedereen blij, ik naar huis. En dan was het weekend en dan ging mijn telefoon. Ja, ik sta op dat en dat wedstrijdterrein en hij doet het niet meer.
Oh nee.
En dat heb ik zo vaak gehad. En natuurlijk ga ik dan naar zo'n wedstrijdterrein en dan ga ik iemand helpen. Ja. En ik was een beetje in het begin van mijn carrière natuurlijk. En dacht ik, had ik huilende klanten en dan durfde ik niet af te rekenen. Dan zei ik, nee hoor, laat maar. En op een gegeven moment werd ik om 1 uur 's nachts uit mijn bed gebeld. Serieus, ja, ik sta om dit wedstrijdterrein en ik ben al 4 of 5 uur bezig. En nu zegt de stalhouder dat hij het zat is. En zou je alsjeblieft huilende klant... En toen reed ik daar naartoe, dacht ik, ja, Peet, dit kan natuurlijk niet. Hè? Ja. Dus een dierenarts zal nog spoedtoeslag. En ik denk dan, ach ja, ik ga wel. Ja. En toen werd mij heel duidelijk dat als ik alleen de paarden trainde, ik tegen dit soort problemen aan zou blijven lopen. Ja. Dus vanaf dat moment heb ik tegen elke klant gezegd, oké, ik kom jouw paard trainen, waar je ook woont in Nederland, ik kom naar je toe. Dan moet jij 1 avond naar mij toe komen. En dan volg je een theorieavond van 3 uur lang, 3,5 uur lang. En dan vertel ik alles over het gedrag van paarden. En waar nou precies het in zit, waarom het mij wel gaat lukken en jou tot nu toe nog niet. En want namelijk, het is heel belangrijk als je structureel het probleem op wil lossen, is dat ik het paard train. Alleen zie het zo, als dat paard zeg maar de trailer niet in wil... Dan staat er, doordat de eigenaar heel vaak heeft geoefend... Hè, dus krijg ik wel eens een telefoontje. Ja, we zijn al 1/2 jaar elke zondag aan het oefenen. Nou, wat gebeurt er eigenlijk? De eigenaar zet daar de verkeerde software op. Dus als je een paard niet kan aanleren wat je hem wil leren, dan zet je ongewild en onbewust juist de tegenovergestelde software. Dus het ongewenste gedrag ben je aan het trainen. Dus zo'n paard leert eigenlijk in een half jaar oefenen om niet te laden. Alleen de meeste mensen hebben dat niet door. Dat ze eigenlijk het paard aan het beleren zijn om niet te laden. Dus wat ik dan zeg van, nou, dat geeft niks. Het paard heeft nu iets verkeerds geleerd. Hè. Er staat als het ware de verkeerde software op. Geeft helemaal niks. Het is net een computer. We kunnen daar een nieuwe software op installeren. Alleen, als ik dat alleen installeer bij het paard en ik neem jou daar niet in mee, dan ga jij weer verder werken met die oude software. Want die is nog ergens daar beneden te vinden.
Ja.
En dan komt het probleem terug. Nou, en dat zijn die telefoontjes geweest vanuit zo'n wedstrijdterrein of 's nachts. Dus toen zei ik van, nou, elke klant die ik kom helpen met een gedragsprobleem of trailaatprobleem, die moet echt bij mij een cursusavond komen volgen. En daar ben ik best wel wat klanten op kwijtgeraakt die zoiets hadden van, nou, daar heb ik geen zin in. Maar dat was wel een deel van mijn succes, waardoor ik heel vaak in 1 of 2 trainingen al klaar was.
Ja, simpelweg omdat de eigenaar het ook beter snapte en zelf ook veel beter, gerichter kon.
Nou ja, en het was ook, dat zei ik ook tegen de klant, het is ook goedkoper. Want als je maar 3 of 3,5 uur voor privé-training moet betalen, is dat vele malen duurder dan
alleen zo'n theorie avond.
Ja, dan zitten er gewoon een paar.
Ja.
En dan
neem
maar een stalgenootje
mee, dat is nog gezellig ook onderweg.
Ja. En dan heb je die kennis en dan heb je voldoende kennis om het structureel echt te doorbreken. Want dan namelijk weet je ook hoe de software werkt. Dus kennisoverdracht is een belangrijk stuk in dit werk. Dus een van de valkuilen is als je dat vergeet. Ja. Als je de eigenaar niet meeneemt.
Ja. Behalve dus het verdiepen in het gedrag van het paard. Hè, je echt goed zelf informeren daarover. Zijn er bepaalde ingrediënten, zeg maar, losse puzzelstukjes die bijdragen aan het beter kunnen trailerladen, die mensen thuis kunnen oefenen met hun paard?
Nou, wat eigenlijk belangrijk is, is dat een van de belangrijkste dingen waar mensen op kunnen letten als ze dat zelf gaan doen, is waar we meestal mee bezig zijn, is het ongewenste gedrag van een paard. Hè? Dus hij draait voor de klep of hij loopt de klep niet op. Schakel dat nou eens allemaal uit, negeer dat. En ga je richten op wat wil je het paard leren. Dus begin gewoon bij schakeltje 1. En denkt, oké, hij loopt niet naar de trailer. Nou, als je nu alleen al die paar pasjes richting de trailer doet, dat is wat ik wil en dat is ook wat ik beloon.
Ja.
En beloon dan, een van de dingen die ik heb geleerd in die 20 jaar, is dat belonen zo ongelooflijk belangrijk is.
Ja.
En dat paarden heel vaak een soort verbaasd naar mij staan te kijken in het begin van een training.
Was dat, was dat het dan?
Ja, die hebben echt zoiets, hoe kan je hier nou blij mee zijn? 1 centimeter naar voren en ik word zo beloond.
Ja.
En daardoor hebben de paarden echt zoiets van, dat is echt leuk samenwerken met jou, want jij bent echt blij en jij bent echt blij dat ik dat stapje naar voren zet. En een paard...
Gaat een beetje om succesmindset creëren bij het paard of zo. Hè?
Ja, en je ziet...
En bij jezelf ook.
Maar je ziet echt de verbazing van, hè? En dan vervolgens denk je, nou, dit is echt leuk, want jij bent
dit
echt
kan ik wel.
Heel snel blij.
Ja.
En dan gaat een paard ook echt met je meewerken. Dus belonen is heel belangrijk. Dus richt je zoveel mogelijk, als je tegen probleemgedrag aanloopt, richt je niet op wat hij verkeerd doet. Ga het niet corrigeren, maar ga juist hetgene wat je wil aanleren belonen. Gedrag wat beloond wordt, herhaalt zich altijd. Altijd.
Vraag en antwoord.
Ik ga even kijken, want op Instagram waren er nog wel wat vragen ingezonden. Katinka heeft wel een vraag over iets wat we ook heel erg vaak zien eigenlijk bij het trailerladen. Is hoe te reageren als je paard er weer snel uitschiet, terwijl hij er waarschijnlijk wel rustig, wel met iets spanning, zegt ze er al bij, oploopt.
Ja, nou dat gebeurt dus heel vaak. Hè? Dus wat belangrijk eigenlijk is zo'n paard, die loopt wel de trailer in, omdat hij weet dat hij er ook uit kan. Dus als ik, Katinka?
Ja.
Dus stel nou dat Katinka zegt, ah Petra, of een van mijn instructeurs, kunnen jullie mij komen helpen? Dan zou een van mijn waarschuwingen meteen zijn aan Katinka, als ik met je paard aan het werk ga, dan binnen de kortste keren loopt hij er niet meer in. En daar kun je van schrikken als eigenaar. Maar jouw paard heeft volledige controle nu over de training. Die gaat er alleen maar in, omdat hij ook weet dat hij eruit kan. En op het moment dat ik het paard echt wil gaan leren om de trailer als veilig te ervaren, want dat doet hij nog niet, daarom gaat hij naar buiten. Hij ervaart de trailer zelf niet als veilig. En waarschijnlijk is hij gewoon één keer belazerd. Ik weet niet of dat bij Katinka is gebeurd of misschien bij eerdere eigenaren.
Dat dan toch iets te snel de stang erachter ging en eigenlijk gevangen, he, zeg maar.
Ja, Katinka kan zich voorstellen dat wanneer je nu echt een keer weg moet, ja. Het kan niet anders, je moet echt weg, dat je dan het paard in de trailer zet en met een beetje mazzel kan je heel snel de stang erachter doen. Nou, op dat moment weet het paard van Katinka, oh, ja, als ik maar een klein geluidje of een kleine beweging achter me zie, dan ga ik naar achter. En dat paard heeft eigenlijk nog niet geleerd dat de trailer veilig is. En dat betekent als je daaraan gaat werken, dan zal hij ook binnen de kortste keren niet meer gaan laden. Want dan zegt hij, hey, dat is leuk.
Als ik toch mag kiezen, dan kies ik van niet.
Juist. Dus ik wil de controle houden. Ik heb tot nu toe altijd de controle gehouden, want ik kon naar achter. Maar ja, nu als ik voel van, hey, jij gaat dat overnemen van mij, die controle ga ik er niet meer in. Ja. Dus dan ga je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen weer met die chaining, ga je gewoon weer bij het eerste kettingje beginnen, alsof die niet laat. Ja. Want je maakt eigenlijk als het ware in kleine stapjes, ga je het paard laten ervaren, echt, jij kan dit echt. En ik ga je daarbij helpen.
Ja.
En ja, wat nog een belangrijke ook is, in de methode die ik gebruik, trainen we in eerste instantie altijd met een team van 3 mensen. En dat team wil ik ook echt trainen, voor een succes. Hè, zodat je een aantal keren dat paard met datzelfde team kan trainen. En dan zorg ik ook altijd dat het team aan de achterkant eventueel kan begrenzen met lijnen. Nooit om op te sluiten, nooit om het oncomfortabel te maken, maar alleen maar om het paard te helpen begrenzen. En het grote gevaar van paarden die niet laden in je eentje leren laden, is dat wanneer je alleen bent, dat het paard ook echt die controle heeft om achteruit te gaan. Dus in eerste instantie kan het helpen om een systeem te hebben zoals wij gebruiken met 3 mensen. Zodat je het paard ook echt kan helpen om te leren ervaren. Oh ja, kijk, ik kan hier binnen blijven staan. En het is hier eigenlijk prettiger dan aan de buitenkant. En op het moment dat het paard daardoor één is, op het moment dat het paard goed heeft leren trailen laden, dan kan die ook in zijn eentje leren laden. Alleen als je in je eentje wil gaan laden met een paard wat bang en angstig is voor de trailer, dan duurt het vaak langer. Dus je kunt het paard even helpen door een methode te gebruiken waarin je het paard met die lijnen kan begrenzen.
Ja, oké. Okay. Er zijn ook wat vragen over het naar achter gaan, wat ook nog wel eens een probleem is. Iemand zegt ook, ja, biomechanisch is het moeilijk voor een paard om van een klep af te komen achterwaarts.
Ja.
Hoe maken we dat makkelijker voor een paard?
Ja, nou, ik zie dus vaak dat paarden daar ook problemen mee hebben. Als wij paarden tegen, dus ik kom ook wel eens paarden tegen die staan op het trailer, die kunnen niet meer naar achter. Ik heb 1 keer paard moeten trailen, die stond al 8 uur op de trailer. 8 uur, omdat hij gewoon niet achteruit kon lopen. Ja, dat is heel zielig. Maar dat is ook weer zo'n voorbeeld van in 1 keer naar de hoge duikplank. Dus je zet het paard erin en die staat erin en die heeft nog nooit achteruit gelopen.
Ja.
In ieder geval niet in die setting.
Ja.
Dus wat belangrijk is dat je het paard gaat leren yo-yo op de klep. Dus stapje naar voren, 2 stapjes naar achter. 3 stapjes naar voren, 2 stapjes naar achter. Je gaat als het ware het paard leren yo-yo op de klep en heel langzaam steeds meer naar boven. Waardoor die gaat leren dat. Dus je laat hem niet doorlopen naar de trailer. Hou je hem echt op tegen. Zodat je hem echt kan leren. Je kan naar voor en naar achter.
Ja.
En een oefening die je daaraan vooraf kan laten gaan. Hè, dus stel dat je een paard hebt die het sowieso moeilijk vindt om achteruit te lopen. Dan kan je springbalken neerleggen.
Oh ja, achteruit over balkjes.
Ja, en dan ga je hem eerst leren voetje voor voetje voorwaarts eroverheen te lopen. En dan ga je hem leren achteruit eroverheen te lopen. En ik heb een keer een paard moeten trailen wat ook 2 trailers echt met zijn hoofd door het dak was gekomen. Omdat hij niet achteruit kon komen. En toen vroeg ik het was een duur dressuurpaard. Dus uiteindelijk hadden ze een Ivor Williams voorlader voor dat paard gekocht. Nou, dat werkt dan natuurlijk. Toen werd hij verkocht, dus zeiden ze ja, gaat hij waarschijnlijk weer in een normale trailer vervoerd worden. Dus kun je het paard trainen. En iedere keer als dat paard in de trailer stond, zonder dat er een voorlader was, ging echt met het hoofd door het dak heen. Toen heb ik diezelfde oefening met die balkjes gedaan. En dan zie je ook echt, als een paard er moeite mee heeft, dan raakt hij op een gegeven moment met het achterbeen dat balkje. En die ging recht omhoog. En toen zei ik, nou, dit is precies wat hij moet leren. Hij moet dus leren, ik raak met mijn voet dat balkje. Dus ik heb het gevoel dat ik niet meer achter,
houd me tegen. Ja.
Houd me tegen, hè? Dus een begrenzing. Maar hij moet leren, ik kan mijn achterbenen optillen en ik kan een stap achteruit. En dan kom ik uit deze situatie? En dat paard moet dat zelf gaan bedenken. Hij moet zelf gaan ervaren dat hij dat kan. Ja, en dan kan je hem leren voor en achteruit te lopen. Maar het zijn ook dingen die we de paarden vaak vergeten te leren.
Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Nog iets wat we vaak vergeten is dat het laden, de klep, achteruit, erin, stang dicht, klep dicht. Dat oefenen we allemaal, maar de reis zelf. Oh. ik ken er wel een paar die inderdaad dus, onder andere het paard van mijn moeder 1,5 jaar geleden... het laden ging, het is een fantastisch paard. Het laden ging uiteindelijk prima. Het had een beetje oefening nodig, maar is eigenlijk in principe een heel makkelijk te laden paard. Maar flipte onderweg naar de keuring op de kliniek, flipte compleet.
Ja.
De trailer die was aan gort, kan ik je zeggen. En hij kwam ook niet helemaal heel aan bij de kliniek. Nee. Het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Hij heeft er niks aan overgehouden, behalve natuurlijk wel weer een angst voor trailers, die inmiddels volledig is opgelost. Hij kan fantastisch op de trailer nu.
Oh, gelukkig.
Echt heel fijn. Maar ja, de reis zelf, dat is toch iets wat we vaak niet oefenen. We denken, als we er eenmaal in staan, dan kunnen we ook wel gaan rijden.
Ja. Ja.
Hoe oefen je dat?
Nou, dus als ik paarden train, met name jonge paarden, dus paarden die nog nooit eerder vervoerd zijn, dan gaan we ook echt in de training, gaan we op de trailer hangen en bewegen. En dan gaan we geluid maken.
Oh,
dus we gaan echt de trailer laten schudden. En eigenlijk als het paard dan onrustig wordt, dan laat je hem even dat toch even ervaren. En dan op het moment dat hij op het moment dat hij uitademt of dat hij iets wat ontspanning laat zien, dan laten we meteen de trailer weer stilstaan. Ja. Wat ik belangrijk vind is, want wat er bij je moeder de paard is gebeurd, is dat paard, die vindt het eng. Hè? Ineens gaat dat ding schudden, het gaat bewegen.
Hij komt er niet uit.
Hij staat vast. Er komt ook nog geluid van vrachtwagens, van andere auto's, toeteren, weet ik wat. Een motorrijder.
Heel veel indrukken natuurlijk, heel veel prikkels.
Het paard, eigenlijk die energie gaat omhoog, 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 omhoog. En hij kan hem eigenlijk niet laten afvloeien, omdat het allemaal nieuw is en dan in één keer explodeert het. Dan kan die energie geen kant meer uit.
Ja.
Dus wat ik belangrijk vind bij paarden die onervaren zijn of die nog nooit vervoerd zijn, is om ze te leren, als het eng wordt, kun je ook uitademen. En dan ben je ook van die spanning af.
Ja.
Dus ik leer de paarden in de training heel duidelijk ontspannen en dan voelen ze ook, nou, dit is toch lekkerder. En zo leert een paard eigenlijk uit te ademen of te briesen, of in ieder geval zijn hals omlaag te doen. Waardoor die leert ook in die enge situatie dat hij
zichzelf kan helpen. Ja, precies.
Ja.
Ja. Even kijken. Nou, de rest hebben we eigenlijk al best wel aardig beantwoord tijdens in het gesprek. Dus ik denk dat de rest van de vragen, dat je op zich je antwoord erin kan vinden.
Paardenwelzijn.
Ja. Dan gaan we naar de laatste twee vragen.
Ja.
En de laatste twee vragen die gaan eigenlijk altijd over paardenwelzijn. Want dat is natuurlijk waar ik aan wil bijdragen met de paardenpodcast. En omdat trailerladen natuurlijk zo vaak misgaat, verkeerd gaat, niet op de juiste manier getraind wordt, denk ik dat het hartstikke belangrijk is om daar awareness in te creëren. Dus nog even twee gewoon paardenwelzijn gerelateerde vragen. Want je doet natuurlijk je best om een gezond en blij paard te krijgen. Om hem alles te bieden waardoor hij blij en gezond is. Maar waar meet of lees jij dat aan af?
Ja, nou, belangrijk eigenlijk is om eerst even te kijken, wat voor karaktertype paard heb je? Want als je zegt, ik wil altijd een blij paard zien, of een vrolijk, of een speels paard. Ja, sommige paarden hebben dat gewoon helemaal niet vanuit hun eigen karakter.
Zijn niet zo extravert bedoeld?
Nee, dus dan kun je altijd zeggen, als je gewoon even naar 5 paarden in de wijk kijkt, zegt, die is altijd zo ongelukkig. Nou, misschien gewoon zijn karakter. Hè? Hetzelfde als wij mensen, de een is heel enthousiast, de ander is wat gematigder, maar kan net zo gelukkig zijn. Maar wat natuurlijk eigenlijk altijd wel belangrijk is dat je even gewoon naar de uiterlijke kenmerken. Ziet de paard er gezond uit? Heeft hij glanzende vacht? Is hij mooi op gewicht? Verhoudt hij zich ook naar de andere paarden in harmonie? En ook, kom jij op stal en vindt hij het leuk om iets met je te doen? Hè? Dus heeft hij dan iets van, hey, leuk, ik ga met je meewerken? Of heeft hij zoiets van, daar gaan we weer? Het is goed kijken naar het paard, maar ook een beetje naar het karaktertype van het paard.
Ja, het is echt een combinatie.
Ja. Heeft hij glanzende ogen? Heeft hij een zachte blik in zijn ogen? Of juist angstig of hard? Hoe reageert hij op stalgenoten? Dus het zijn eigenlijk allemaal dingen waar je de gemoedstoestand van een paard aan kan herkennen.
Ja, oké.
Ja, en ook hou daar ook rekening mee, hè? Want ik heb een oud paard. Dus die, 2 jaar geleden dacht ik, ja, hij is nu al klaar. En hij hoeft niet meer te rijden. En ik zag ook echt een beetje sukkelen. En hij is vorige week 30 geworden. En ik ben hem af en toe longeer ik hem nog even om te zien lopen. En ik zie hem lopen. Ik denk, hè? Yeah. Ja, toen van de week dacht ik, nou, dan kan ik wel even weer op, zonder zadel, gewoon met een halsetje even op hem stappen om een beetje uit te stappen. En dan zie ik de oortjes erop en vindt hij het weer helemaal leuk. Dus ja, daar kun je natuurlijk ook op anticiperen. Als je ziet dat het paard het weer aanbiedt om dat te doen. En op het moment dat je ziet dat het paard het even op dat moment minder leuk vindt. Of probeer eigenlijk dan altijd toch iets te vinden wat het paard op dat moment prettig vindt. He, dus waarmee je... Kijk, het is natuurlijk makkelijk met een oud paard om te zeggen, hoeft niet meer. Dat zou je met een 5-jarige minder snel hebben. Maar kijk gewoon goed van, wat biedt je paard aan en hoe reageert hij erop?
Ja, dan tweede vraag. Ja, hoe zie jij de paardenwereld voor je over 10 jaar?
Ja. Ja, ik ben ook altijd wel benieuwd, hè? Want ik zit nu 20 jaar in de paarden en ik heb echt wel dingen zien veranderen. En ik ben daar gewoon heel eerlijk in, zeg ik ook altijd heel eerlijk. Ik heb als 7-jarig meisje leren paardrijden en ik ben 55, dus dat is zo'n paar jaar geleden. En ik heb altijd daar geleerd, slaat hem, want je moet hem de baas zijn. Dus dat heb ik geleerd als klein meisje van 7. En ik ben ook puber geweest en met die houding zat ik op een paard. Dus dat is gewoon heel eerlijk. Ik heb heel wat paarden mijn excuses aan te bieden. Van de tijd dat ik nog niet wist wat ik nu wel weet. En dan kan ik met die paarden niet meer goed maken. En het enige wat ik kan doen is zoveel mogelijk kennis en kunde verspreiden. En ik hoop dat iedereen die ik die afgelopen 20 jaar ben tegengekomen, die ik... een stukje kennis en kunde heb kunnen meegeven, dat ook weer doorgeeft. Dus ik hoop dat we een soort sneeuwbaleffect, en dat is ook precies wat jij aan het doen bent. Hè, dus laten we met z'n allen dat sneeuwbaleffect opzoeken. En er is al veel veranderd in 20 jaar. Hè?
Ja,
dus,
zeker.
20 jaar geleden, ik weet nog een mevrouw die na de training mij helemaal kritisch aankeek. En ze keek echt zo naar mijn schoenen en toen naar mijn broek en toen naar wat ik aan had en toen naar mijn gezicht. En toen zei ze, ja, wat me zo opvalt, jij ziet er zo normaal uit. En toen zei ik, ja, nee, maar geitenwolle sokken en mijn blauwe jurk liggen nog in de auto. He, dus dus daar zat nog een soort zweem omheen van bijzonder of paardenfluisteraar of spiritualiteit. Of iets wat iemand niet kan leren, maar iemand anders mee geboren is. Dat is er wel af en dat vind ik heel prettig. He, dus die hele zweem van geheimzinnigheid is er echt af.
Zo voor 10 jaar is het hopelijk gewoon nog veel normaler om je bezig te houden met gedrag.
Juist, maar we zien toch veel verandering. Ik bedoel, kijk naar de dresseur. Je ziet gewoon dat er echt een verandering gaande is in de dresseur. Je ziet dat de combinaties die harmonie uitstralen ook daar echt heel veel punten voor krijgen. Dus daar is een grote verandering gaande. En als we het hebben over... De Olympische Spelen in Tokio was dat, dacht ik. Hè? Dus daar had je een bepaald onderdeel, vijfkamp?
Vijfkamp inderdaad.
Ja. En daar zit dan iemand net op een paard. Hè? Die krijgt 20 minuten om op dat paard even kennis te maken. En dan moet ze een springwedstrijd rijden.
Ja.
Dat is helemaal misgegaan. Dus dat paard dat weigerde. Zij kreeg van de coach te horen, slaat hem. Deed ze ook.
Paard kreeg nog een klap van de coach ook.
Ook, kreeg ook nog een klap. Dus ergens is het normaal, hè? Terwijl de hele wereld naar je zit te kijken om een paard te slaan. Nou, dat is natuurlijk gigantisch groot geworden, gelukkig, hè? Want dat was ook echt nodig. En daar is heel duidelijk zijn uitspraken over gedaan. Hè? Dus de coach die heeft daar natuurlijk het een en ander over te horen gekregen. En uiteindelijk is die hele sport is uit die vijfkamp gehaald. En er werd ook echt gesproken over dierenmishandeling.
Ja.
Terwijl dat voorheen normaal was om een paard te slaan die een hindernis niet overgaat.
Ja. Dus, en gewoon het feit dat het nu recht voor de camera gebeurde, is eigenlijk gewoon de redding geweest.
Nou, ik dank dit paard. Dat die heeft even een paar klappen gehad. Maar dit paard heeft heel veel andere paarden gered. Ja, He, dus daar dus de R is gelukkig. Maar wat natuurlijk heel hard daaraan is, is waarom konden
die mindset.
Waarom konden we met gezond verstand niet bedenken dat dit verkeerd is?
He,
dus, maar wat wel ook belangrijk daarin ook is, is toch even open te blijven voor de dialoog. Want die sport is ooit ontstaan vanuit een militaire inslag. Hè? Dus dat je allerlei spelletjes doet en ook op een paard moet gaan zitten en daarmee weg moet rijden. Ja, dat was misschien als militair vroeger handig. Als je paard dood was, dat je een ander kon... Maar dat is nu het nieuwe van deze tijd. Dus ergens ontstaan er dingen ook in de omgang met paarden, omdat ze misschien al tientallen of zelfs honderden jaren zo zijn. Maar het doordat we er nu over na kunnen gaan denken, kunnen we natuurlijk bedenken, is dit nog wel van deze tijd? Kun je dit nog wel vragen? En gelukkig is dit nu geschrapt, dit onderdeel. Maar is daar nog wel wat werk te doen? Hè? Want 2 weken geleden hadden we de Grand National in Engeland. En daar zijn in de laatste, vanaf 2000 zijn er 61 paarden overleden.
Zo.
Dus dat betekent 2 paarden per wedstrijd. Ja. En de vraag is natuurlijk, een ongeluk kan altijd gebeuren. Hè? Dus dat, als ik naar huis rijd, kan het ook. Maar het kan ook als ik op een paard ga zitten. Alleen als er in elk jaar 2 paarden overlijden, dan moet je natuurlijk afvragen, is het niet gewoon te zwaar?
Ja.
En moet er niet wat veranderen?
Ja.
Hè? Dus of moet daar ook weer zo met de wereld met camera's erop, totdat er iets verandert? Of kunnen we daar met gezond verstand van zeggen, moeten we niet deze wedstrijd gaan aanpassen, waardoor het veiliger wordt voor de paarden? Dus ergens hoop ik, dus over 10 jaar hoop ik dat die aangepast is. Of niet meer bestaat, of aangepast is. In ieder geval dat het veilig is voor de paarden. Dat er geen 2 paarden meer per jaar... Hè, dit jaar zijn er 3 overleden.
Ja. Dus, ja, dat is gewoon te veel.
Nou ja, het is natuurlijk onzin om dat te verkopen als zijnde... Dat is normaal.
Ja.
Hè, dus wij mensen kiezen ervoor om deze risico's aan te gaan. Maar er is natuurlijk geen paard die er bewust voor kiest... om misschien dood te gaan tijdens de Grand National. Dus ik hoop dat aangepast is.
Ja. Nou, maar met deze serieuze noot gaan we eindigen.
Maar ik heb een goede hoop in, hoor. Want we zijn er met z'n allen mee bezig. Ja, jij ook met je programma. En er zijn zoveel mensen bezig met welzijn. En dat gaat alleen maar sneller en beter.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Nou, als mensen meer willen weten over wie je bent, wat je doet en je werk, waar kunnen ze dan terecht?
Dan kunnen ze een kijkje nemen op mijn website www.2moons.nl. En mochten mensen meer willen weten over het gedrag van paarden, hè, dus ik geef een 3-jarige opleiding. Nou, is dat vaak voor professionals die echt er hun werk van willen maken. Maar er zijn ook mogelijkheden om daar enkele modules voor te volgen. En ook zelfs via het stapbudget. Dus dan zou je dat ook gratis kunnen volgen. Hè. Dus er zijn ook modules te volgen die je helemaal via het stapbudget. En dan is dat in principe, als je dat toegewezen krijgt, kosteloos. Dus kun je 6 dagen volgen over het gedrag van mensen en paarden.
Nou, een mooie kat.
Ja.
Ik wil jou heel erg bedanken voor het delen van je kennis en inspiratie. Op het gebied van, nou ja, niet alleen trailerladen uiteindelijk, maar gewoon communicatie tussen mensen en paarden. Ja. Dankjewel.
Nou, ik wil jou danken voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse & Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.